Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. We willen samen zingen van Psalm 22, het 12e vers. 22, vers 12. Gemeente, we willen u belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En waarna wij zingen van Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dan heb ik lief, ook doe ik u bevelen. 84ste vers van Psalm 119. Nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid nodig is in Jezus Christus zij, Of, zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn hele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zal dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog naast hem iets meer toe behoeft, ware een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker was. Daarom zeggen we terecht met Paulus dat we door het geloof alleen of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het om eigenlijk te spreken het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspraak van onze zonden. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u in 1 Johannes 5, de versen 1 tot 13. 1 Johannes 5, vers 1 tot 13. 1 Johannes 5, vers 1 tot 13. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God. Opdat ge weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Amen. Hier eindigt onze schriftlezing. Aan de orde van behandeling is zondag 7 van onze Heidelberger catechismus. Zondag 7. Vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord: nee. Zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Antwoord: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Vraag en antwoord 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord: al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hetwelk ons artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in hun hoofdsom leren. Vraag en antwoord 23. Hoe luiden die artikelen? Antwoord: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Tot zover zondag 7 van de Heidelberg. Wij willen in onze voorbeden denken aan de familie De Groen, schippersgezin, die morgen geliefde vader, schoonvader en opa ter aarde moeten bestellen, waar vader Groen is overleden. Voor velen bekenden onder ons. Mevrouw van de Tol uit de Vredonk is opgenomen in het Mermede ziekenhuis met een te hoog zoutgehalte in haar bloed. In het bloed van Ellie Noorlander zijn weer kwaadaardige cellen gevonden. Zij moet weer een behandeling ondergaan, 1 keer per maand. Corvaas is ontslagen uit het ziekenhuis. En wij maken bekend dat op 18 maart, zo de heren willen, we leven Willem Snoek en Marleen Scheurwater in de band van het huwelijk verbonden zullen worden. Om 14:15 op het stadhuis in Dordrecht. En om 15:00, 3:00 middags dus, zal het huwelijk kerkelijk ingezegend worden en bevestigd in de grote kerk door mij en de broer van de bruidegom, kandidaat Snoek. Wij willen ook hen in onze voorbeden gedenken. Tevens denken wij mevrouw Donker, die van de week weer voor nader onderzoek naar het ziekenhuis moet in verband met de verdere behandeling van haar. Laat ons bidden. Groot en heerlijk God, als wij aan de avond van deze dag samen mogen zijn in uw huis, een ogenblik de stilte mogen opzoeken om voor uw aangezicht te verschijnen, past het ons allereerst om uw grote naam ootmoedig te erkennen dat u ons daartoe de gelegenheid geeft, in alle vrijheid om in rust samen te zijn in dit eeuwenoude godshuis, waar geslacht op geslacht hun woorden gods werden toebetrouwd, waar gevele doden levend maakte door de kracht van uw heilige geest, waar gij uit al de geslachten, jongeren en ouderen trok door de koorden van uw goddelijke liefde en ontferming, om ze als zondaren aan uw voeten te brengen en ze te bedienen uit de Heere Jezus Christus. Zo mogen ook vanavond weer met velen, jong en oud vergaderd zijn, rondom aan dat eeuwenoude woord, dat vast en zeker is, omdat het uit uw eigen mond is voortgekomen. En wij smeken om de werking van uw heilige geest, zowel in het spreken als in het luisteren. En wij vragen u eerbiedig, lieve Heere, geef dat we een rijk gezegend samen zijn mogen hebben. Dat uw woord zijn kracht zal doen door uw geest in ons midden voor het eerst en weer opnieuw, opdat uw gemeente gebouwd mag worden in het allerheiligst en dierbaarst geloof, dat we mogen uitgaan tot hem die gij gegeven hebt tot de rantsoen voor velen, die zijn leven gaf, die zijn bloed gaf. Wij mogen zijn bitter lijden en sterven juist in deze dagen gedenken met het oog op het komende Pasen. Heere, leer ons het lijden van de Heere Jezus recht betrachten, geef ons ogen om te zien. Geef ons een hart om op te merken wat het hem gekost heeft, ook om dit evangelie vanavond in ons midden neer te leggen. Het is alles vrucht van uw zoen- en kruisverdiensten, o dierbare Christus, want dat er een evangelie is en dat er een evangeliebediening is, hebben we toch uitsluitend en alleen aan u te danken, omdat gij in de volheid des tijds de hemel verliet, omdat gij naar deze aarde kwam om uw leven te geven, omdat gij betaalde voor de zonde, omdat gij de deugden van uw hemelse Vader verheerlijkte, en zo in een weg van recht en gerechtigheid genade verdiende. En die genade wilt ge nu uitdelen aan een wederhorig kroost, en dat hebt u alle eeuwen al hier gedaan. En we komen u smeken, lieve Heere, doe uw hand open vanavond, ontfermend en weldadig. Geef dat de kleinste onder ons erbij zal mogen kunnen, en dat zo uw gemeente zal mogen worden uitgebreid, en dat we verdiept mogen worden in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Wees met hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, of op een later tijdstip de boodschap zullen horen, zou het u zo dan willen bedienen uit die eeuwige volheid die in u is aan te treffen. Daar zijn ook zorgen in de gemeente. De familie De Groen is vanavond in ons midden. Ze zijn in rouw omtrent het sterven van een geliefde vader, schoonvader en opa. Heere, zoudt u willen troosten door de kracht van uw heilige geest, ook vanavond met het oog op de begrafenis van morgen aanstaande, zo u het geeft. Dat wij ons getroost mogen weten door uw heilige geest zelf, die trooster genaamd wordt en die precies weet wat we nodig hebben. Balsem wil gieten, de olie van de geest in onze verwonde harten. En geef dat de ogen op u geslagen mogen zijn, ook zeker als morgen die zware gang naar het kerkhof gemaakt moet worden. We bidden u voor al onze zieken. Denk in bijzonder aan mevrouw Donke, die deze week weer voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. In verband met de verdere behandeling. Heere, gedenk haar dat uw ogen op haar geslagen mogen zijn. En dat ze het mag ervaren dat u van haar af weet. Tot hiertoe hebt gij haar uit en door geholpen. Zou u ook verder in deze weg nabij willen zijn. Haar en degene die om haar in zorg zijn. En wij mogen ze van harte aan u bevelen. Zo ook Ellie Noorlander, die weer teleurstelling heeft moeten verwerken en nog verwerken moet. Kon het zijn dat de medicamenten die aangewend worden tot bestrijding van de kwaal ook onder uw zegen aan haar mogen worden toegediend. En dat daar nog uitkomst mag komen. Dat het ook haar mag gelden. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op u. Dank dat Corfaarsen weer uit het ziekenhuis naar huis terug mocht keren. Weer hem ook in het verdere van zijn weg nabij en goed zijn. Dat ook zijn leven mag liggen naar zijn eigen behoefte in uw handen, Heere. O, maak die behoefte maar levend om zich geborgen te weten in de doorboorde middelaarshanden van Christus. We bidden u ook voor de zeer oude weduwe van de Tol, die op haar oude dag nog in het ziekenhuis moet verblijven. Zij mag weten van uw genade. Betoon het ook in deze weg dat gij haar nabij bent. In uw goedheid, in uw trouw en in uw onderhoudende genade. Wij bidden u voor het bruidspaar Wim Snoek en Marleen Scheurwater, die in ondertrouw mogen zijn en mogen toeleven naar de dag van hun huwelijk over nog maar enkele weken. Dat ze daar biddend naartoe mogen leven, verlangend allermeest naar u, maar ook naar elkaar. Om zo elkaar uit uw handen te ontvangen. Geef hen een rijk gezegende voorbereiding op het huwelijk. Een gezegende huwelijksdag. Maar ook en vooral een gezegend huwelijksleven. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. Gedenk allen die het moeilijk hebben onder ons. De weduwen, de wedunaren, de wezen, de rouwdragenden. Zij die treuren om het verlies van dierbaren. Gedenk hen die zorgen hebben omtrent gehandicapten in het gezin of in de familie. Wat zijn we toch in alle dingen van u afhankelijk. En zo mogen ook als gemeente de ogen op u slaan. Wij horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen, van aardbevingen. Naar wij hoorden vandaag enkele duizenden doden in Iran. O grote God, wat is de nood er groot? Zoudt ge er genadig in willen voorzien? Groter dan de helper is de nood toch niet? Mensen in meest erbarmelijke omstandigheden verkeren die het overleefd hebben. Geef dat de hulpverlening spoedig op gang mag komen. En dat deze mensen geholpen mogen worden in de grote nood waarin ze verkeren. En dat ook in deze uw naam gehoord mag worden, verbreid mag worden. Ach, wij weten maar nooit waartoe deze dingen nodig zijn. Zo horen we ook weer van grote moordpartijen in kampen, in Zaïre. Lieve Heere, houdt dit geweld dan toch nooit op? Zoudt u daar zelf ook nog weer de strijd ter hand willen nemen? Wil u almacht tonen en al dat onrecht neerwerpen? Wil nog mogelijkheden geven tot vrede? Zo leggen we het alles in uw handen. Alle werk ook van evangelisatie en zending. Gedenk de zendelingen, zij die in het zendingswerk werkzaam zijn. We mogen onze giften vanavond daarvoor geven. Ook voor de dove kinderen in Kenia. Wij bidden u voor hen die vervolgd worden om hun geloof, waar ook in deze wereld. Gedenk aan hen die in de gevangenissen kwijnen. U die ook toch oog hebt voor het verachten en het onederen. Wellicht zijn er die onschuldig in de gevangenis zijn. Zo zijn er zoveel die feitelijk vrij zouden moeten zijn. En toch in de gevangenis verblijven. Zoudt u hen heel in het bijzonder willen gedenken. En nog naar rechtvaardigheid willen omzien. Opdat ze zo weer op vrije voeten gesteld mogen worden. Zo leggen we het alles in uw handen. Onze ogen zijn op u geslagen. Geef ons een gezegend samen zijn tot eer van uw naam. En tot het geestelijk welzijn van uw gemeente. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collect is collect in het kader van Werelddiaconaat. We geven voor dove kinderen in Kenia. De zendingscollecte, u geeft voor de Gereformeerde Zendingsbond. Van harte beide collecten aanbevolen. Ik mag u erop attent maken dat er weer bussen bij de uitgangen van de kerk zijn geplaatst. Waar in de toekomst gebruikte postzegels op kaart ingedeponeerd kunnen worden. Die gelden zijn bestemd voor de zending. Tijd is dat niet meer in gebruik geweest, maar dat schijnt heel veel geld op te brengen. Dus als u postzegels hebt en kaarten, neem ze mee naar de kerk en deponeer ze in de bussen bij de uitgang. Aan de uitgang zal straks de collecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. Ook herinneren wij u aan de offerblokken en de zendingsbussen. De Heere zegen u en uw gaven. Wij willen samen zingen van Psalm 27, de versen 2, 6 en 7. Psalm 27, och mocht ik in die herstel, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op de Heer en ook de versen 6 en 7 van Psalm 27. geliefde gemeente, geloven mag weer in onze tijd. Werd je 5 jaar geleden uitgelachen wanneer je zei dat je nog naar de kerk ging. En nu is het weer interessant als je zegt dat je naar de kerk gaat. Dat je gelooft. In wie je gelooft en hoe je gelooft, dat geeft niet als je maar een of ander vaag religieus gevoel hebt. Het thema van de boekenweek luidde mijn God. Daar hebt u het moderne godsdienstige levensgevoel ten voeten uit. En dan met alle nadruk op gevoel. Ieder heeft zo zijn eigen God, zijn eigen invulling van geloofservaringen, zoals dat dan heet. Hoe voelen wij God? Hoe tasten wij God? Hoe beleven wij God? Maar in zondag 7 gaat het over het geloof. En voor alle duidelijkheid, gemeente, laat dat helder zijn. Als wij over het geloof spreken, spreken wij over het geloof in de Heer Jezus. Dus iedere keer als u vanavond in de preek het woord geloof hoort, dan moet u denken aan het geloof in de Heer Jezus Christus, want een ander geloof is er niet. Al het andere is surrogaat en bedrog. Zullen we dat helder houden? De Bijbel kent maar één soort geloof en dat is het geloof in de Heer Jezus. En de Heidelberger in navolging daarvan ook. De Heer Jezus heeft het niet voor niets gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat wil zeggen, niemand komt tot de Hemelse Vader dan door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zeg je misschien dat is heel vanzelfsprekend, maar zo vanzelfsprekend is dat niet, gemeente. Hoeveel mensen zijn er niet ook in onze dagen die over ik weet niet wat van godsdienstige ervaring weten. Men spreekt over zondekennis en allerlei uitreddingen, gebedsverhoringen, gebedsgenezingen, allerlei wonderlijke dromen en gezichten. Maar als het aankomt op het eenvoudige, kinderlijke, afhankelijke geloof in de Heer Jezus Christus, die mij tot een zaligmaker is van al mijn vuile zonden, dan weet men daar niet van. Wel nu, het geloof heeft altijd een voorwerp en dat is de Heer Jezus. Hij is de centrale inhoud van het oprechte geloofsleven. Jezus zegt, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En daartegenover staat wie niet gelooft. Die zal verdoemd worden. Die is alreeds veroordeeld, zegt Johannes. En daar gaan we het vanavond over hebben. Niet over een groot geloof, ook niet over een klein geloof, maar over een waar geloof. Het wordt zelfs in vraag 21 letterlijk zo gesteld. Wat is een waar geloof? En dat echte, dat ware, gemeente, dat laat zich kennen. Hoe kom ik daar nou achter? Wel, door gewoon recht op de man en op de vrouw en op de jongen en op het meisje af te vragen. Wat denk je nou van de Heere Jezus? Staat de vertaling zegt, wat dunkt u van de Christus? Wordt wel eens gezegd, de catechismusprediking is moeilijk. Nou, dit is toch niet moeilijk. Dit kan een kind begrijpen. Als ik vraag, wie is de Heere Jezus voor u? Wie is de Heere Jezus voor jou? En wie is de Heere Jezus voor mij? En die vraag die gaat rechtstreeks naar je hart als het goed is. Wie is de Heer Jezus voor mij? Als je nou moet antwoorden, ik ken de Heer Jezus niet. Dan is het antwoord even eenvoudig als dramatisch, gemeente. Dan hebt u dus geen geloof. En bent u een diep beklagenswaardig schepsel. Dan leeft u zonder God en zonder hoop in de wereld. Dan bent u tijdelijk hier op deze aardbol om straks voor eeuwig te verzinken in de verlorenheid, waar nooit geen evangeliebediening meer zal zijn. En waar u en jij tot in alle eeuwigheid smart lijden. Begrijp je nu de ernst van de prediking, gemeente? De prediking wordt in de Bijbel genoemd een sleutel van het hemelrijk. Het sluit in en het sluit buiten. En dat gaat op het scherpst van de snee. Daar moeten we elkaar niks wijs maken. Ik sta hier niet om te kansel om u kussentjes onder de oksels te naaien. Om u te zeggen, het valt allemaal wel mee. En we zullen er beste maar van hopen. Nee, dat niet. Maar het wordt u en jou en mezelf ook zo scherp gezegd. Opdat wij onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zouden zoeken in de Heer Jezus Christus. Want als wij op die vraag, wie is de Heer Jezus Christus voor u of voor jou, mogen zeggen dat wij hem door genade hebben leren kennen, dan weten we waar we over spreken, over wie we spreken. Dan hebben we hem leren kennen zoals hij tot ons is gekomen vanuit de schriften. En acht dat niet gering, er wordt wel eens gezegd, minachtend, dat is maar een papieren Jezus. Maar zo alleen openbaart hij zich, gemeente, vanuit de schrift. Zo maakt hij zich bekend door zijn Heilige Geest. Als we de Heer Jezus leren kennen, dan leren we hem kennen vanuit de schrift. En op geen enkele andere manier. Hij zegt het. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Zo leerde die Samaritaanse vrouw hem ook kennen bij de bron van Sychar. Daar zegt hij het, ik ben het die met u spreekt. En dan heeft zij gezegd dat de Messias zou komen. En dan openbaart hij zich aan haar als de Messias. Dat is als de Christus, als de gezalfde des Heren. Waarover de profeten van de oude dag hebben gesproken. Ook daar manifesteert hij zich, openbaart hij zich, laat hij zich kennen als de Christus der schriften. En als die vrouw dan ziende op hem zo vol mag zijn van de kennis des Heren, dan gaat zij terug naar Samaria en dan mag zij zelf een bron zijn die zich uitstort op de velden. Dan is een enkel woord van Christus, een openbaring aan haar, eeuwig genoeg. Maar ook genoeg om anderen aan te sporen tot de Heere Jezus te gaan. Wat kunnen wij daaruit horen en leren? Wel, dat het ware geloof berust op openbaringen. Dat wil letterlijk zeggen dat God het deksel van onze ogen wegneemt. Dus geloof, laat dat duidelijk zijn, is nooit een product van menselijk zoeken of menselijk kunnen. Het is ook niet iets dat uit ons hart opbloeit als een of ander religieus gevoel. Nee. En dat is de essentie, het wezen van de Bijbelse leer en van de gereformeerde leer. Dat het gelovige gave van God is. Door zijn Heilige Geest. Maar dan tegelijkertijd gaat er een ernstige waarschuwing uit. Naar ieder mens die dat geloof als een gave God misbruikt. Om zich van zijn eigen verantwoordelijkheid te onttrekken. Want die mensen zijn een legio in de gereformeerde gezind. Die zich in slaap laten sussen door de drogreden van de duivel God moeten doen. En intussen zondigt men permanent rustig door. Want dat is altijd de praktijk van de redenering, gemeente.
Als God het moet doen in mijn leven, dan kan ik lekker doorzondigen. Dan kan ik blijven die ik ben, weet u. Dan hoef ik het niet zo nauw te nemen. Maar dan wil ik in en jou vanavond bidden. Om nu eens met de hoofdman over 100 op de knieën te gaan. Voor dit woord. En het te belijden voor hem. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak inkomt. Maar spreek slechts één woord. En ik in dit geval zal genezen zijn. Kijk, daar ziet u die beide kanten van de zaak. Aan de ene kant de belijdenis van zonde en schuld. Ik ben het niet waard, heren, dat u aan mij gedenkt. Maar nochtans, één woord van u is genoeg. Daar eren we nu Christus in, gemeente. Dat is toch voorwaar wel de moeite waard om het eens te proberen vanavond, of niet? Baat het niet, het schaadt ook niet. Zo is Naaman het water van de Jordaan ingegaan. Hij geloofde er niks van, maar op aandrang van zijn dienstknechten gaat hij in het water en ziet, hij komt er genezen uit. En God geeft het geloof erbij. Zo dan maar. We hebben met zo'n verrassend God te doen, gemeente. Onze Heere laat zich niet narekenen. Echt niet waar. Het geloof wordt hier in antwoord 21 van de Heidelberger Catechismus het werk van de Heilige Geest genoemd in ons hart. En omdat het een werk in ons hart is, dat wil dus zeggen in ons diepste mens zijn, ben ik er zelf helemaal bij betrokken, gemeente. Ik hoef echt niet aan mijn buurvrouw te gaan vragen, geloof ik nou wel echt? Dat is een zaak tussen God en je ziel. De Heilige Geest zelf geeft getuigenis in je hart. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Oh, er is geen twijfel aan. Paulus zegt, hebt gij geloof? Hebt dat bij uzelf voor God? Paulus wist dat toch ook van heel persoonlijk. Hij zegt ergens, het is in geen hoek geschied. En als hij de Heer Jezus Christus heeft leren kennen, die zich ook aan hen openbaarde, dan kon hij toch niet anders dan de Heer Jezus Christus spreken. Het heeft God behaagd, zo zegt hij, zijn zoon in mij te openbaren. Nou, als dat gebeurt, gemeente, dan zijn we zo vol van de Heer Jezus Christus. Dan is al het andere ballast. Paulus zegt dat ook zo wonderschoon. Ik heb alle schade en drek leren achten om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Daar heb je nou het Bijbelse antwoord op wie het voorwerp is van het geloof. Jezus Christus. En die gekruisigd, ja wat meer is, die opgestaan is. Niemand anders dan Jezus en niemand meer dan Jezus. Neem Jezus weg uit het leven van een gelovige gemeente en ze hebben niks meer. Zo eenvoudig ligt het. Christus ons alles en Christus alleen. Nou dit is van cruciale betekenis. Voor het verstaan van deze zondag, zondag 7. Dat is cruciaal voor het verstaan van de Bijbelse geloofsleer. Cruciaal voor het verstaan van de gereformeerde geloofsleer, waarin wij God zij dank zijn grootgebracht. Het geloof als het enige middel. Het geloof als het enige instrument. Het geloof als de enige mogelijkheid om je het eigendom van de Heer Jezus Christus te weten. Het geloof als het enige middel om te delen in die enige troost, beide in leven en sterven. Dus zonder dit geloof geen troost, zonder dit geloof geen heil, zonder dit geloof geen verwachting. Zonder dit geloof is het onmogelijk God te behagen. Wat is dat toch een ontdekkende prediking, gemeente? Dan vallen er heel wat door de mand. Mensen die heel wat denken van zichzelf. Mensen die misschien wel bewierookt worden door ik weet niet wie. Maar ten diepste alles mis. Want waar gaat het over? Het gaat over het ware geloof. Worden dan alle mensen wederom door Christus behouden? Zoals ze in Adam verdoemd zijn geworden. Antwoord, nee, zij. Maar alleen degenen die in hem, dat is in Christus, worden ingelijfd. en al zijn weldaden aannemen, allemaal door Adam verdoemd zijn, dat is toch wat. En nou begrijpt u wel, ik ga het stuk der ellende nog niet weer eens overdoen. We hebben daar uitgebreid over gesproken in de zondagen 2 tot en met 4. Maar het staat er intussen wel, gemeente. Allemaal in Adam verdoemd zijn geworden. En laat het alsjeblieft tot je doordringen. En ik tot mezelf, wat dat betekent, verdoemd, dat is afgewezen voor eeuwig. Absoluut verloren. Voor eeuwig. Allemaal. Dus, dat wij hier vanavond met zoveel jongeren en ouderen in de kerk zitten. En dat God ons hart probeert te bereiken door zijn Heilige Geest. Gemeente, dat is zo'n onbegrijpelijk wonder. Daartoe heeft God nou redenen genomen uit zichzelf. Laat dat nou toch eens doordringen. Wat dat betekent. Zodat we het met een Jeremia in grote verwondering zullen uitroepen. Het zijn de goedertieren heden des Heeren dat wij niet vernield zijn. En dat ze barmhartigheden geen einde hebben. En weet u wat we daaruit kunnen leren vanavond, gemeente? Wel dit. Dat wij niet verloren zullen gaan, omdat we in Adam gevallen zijn. Goed luisteren wat ik zeg. Dat wij niet verloren gaan, omdat wij in Adam gevallen zijn. Wij liggen verloren omdat we in Adam gevallen zijn. Maar wij, die onder dat grote voorrecht verkeren, ieder zondag onder de adem van de Geest te verkeren, ieder zondag daar te zijn waar het bloed der verzoening de gemeente instroomt, dat wij verloren gaan, omdat wij die tweede Adam, de Heer Jezus Christus, veracht hebben. Omdat we niet, terwijl Hij ons als zaligmaker en als redder gepredikt is, zondag aan zondag opnieuw te voet zijn gevallen. En gebedeld hebben om zijn genade, waar Hij het toch zegt, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Wij gaan verloren als wij blijven volharden om het evangelie van Christus af te wijzen. We gaan verloren omdat we niet geloven in Hem die door God gegeven is tot wijsheid. Zo hebben we vanuit de catechismus mogen horen. Rechtvaardigheid, heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. Merk je nu hoe belangrijk, hoe wezenlijk het geloof is in de Heer Jezus. Want alleen zij worden behouden, staat hier. Terwijl we allemaal verdoemd zijn in Adam. Alleen zij worden behouden. Die Christus ingelijfd worden. En al zijn weldaden aannemen. Dus, ik word niet behouden omdat ik zo'n goed en net leven leid. Ik word ook niet behouden omdat ik zo mooi en zo lang kan bidden. Ik word ook niet behouden omdat ik altijd maar met een gebukt voorhoofd over de wereld ga. Dat iedereen toch maar ziet hoe ernstig ik ben. Ik word ook niet behouden omdat ik altijd kan lofprijzen. Nee, ik word alleen behouden door een waar geloof in Christus, waardoor ik Hem ingelijfd wordt. En is het ontstaan om te doen vanavond, gemeente? Om die inlijving in Christus daadwerkelijk te kennen. Kijk, in zondag 5 is er al een heilige verlegen vraag geboren naar de middelaar en de verlosser. Juist vanwege die diepe val in Adam, waardoor we allen verdoemd zijn.
Immers de Hof van Eden, de plaats waar de volle gemeenschap met God was, is afgesloten door engelen met zwaarden. Dat wil zeggen, we kunnen nooit meer in de gemeenschap met God gebracht worden.
Nou, vanuit die nood is die vraag geboren, is er dan nog een weg om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen?
Is er nog een mogelijkheid om weer in gemeenschap met God te komen? Wel, nu in zondag 6 werd die weg ons al gewezen door onze Heere Jezus Christus als volkomen zaligmaker. En nu, in zondag 7, wordt Christus tegenover Adam gesteld. De gemeenschap met Adam is de oorzaak van onze verlorenheid. Maar nu blijkt de gemeenschap met Christus de oorzaak te zijn van onze zaligheid, van ons behoud. En nu worden alleen die mensen zalig, gemeente, die de gemeenschap met de Heere Jezus mogen kennen. En dat zijn zij die door een waar geloof Christus worden ingelijfd. Wat is dat nou? Nou, de kinderen hebben het misschien met biologie wel eens geleerd op school. In de landbouw gebeurt dat wel. In de tuinbouw moet ik eigenlijk zeggen. Dat een stam van een boom voorzien wordt van enten. En men boort een gaatje in een tak. En men brengt daar een andere tak in. Een ent wordt dat genoemd. En dat slaat dan aan en dan groeit die ent op die, zeg maar, vreemde stam. Of vreemde tak. Nou, dat beeld, dat was vroeger ook al bekend. Die vreemde ent die ingebracht werd op de boom of op de plant. En dan zegt Paulus, we worden één plant met hem. Dus ingelijfd worden in Christus betekent als een ent geplaatst worden in de wijnstok Christus. Dat ziet op de gemeenschap met Christus, het één zijn met hem, deel uitmaken van hem. En hoe doet de Heilige Geest dat nu? Wel, die trekt ons gemeen. Die trekt ons uit die tegenwoordige, boze, duistere wereld waarin we leven. Die trekt ons uit ons volstrekt verloren bestaan, onweerstaanbaar naar zich toe. Snijdt ons af van die voluit verkeerde wortel waaraan we verbonden zijn, Adam. En lijft ons in die tweede Adam, in de Heere Jezus Christus. Weet je, de bruid uit het Hooglied die zegt ergens, trek ons, zo zullen wij u nalopen. Kijk, dat is wat gebeurt als God met die trekkende genade komt en ons zondags leven afsnijdt en wij een plaats krijgen in Christus, dan volgt daar een nieuw leven. Dan mogen we de kussingen van zijn mond proeven en smaken. Wat is dat wel heel eenvoudig. Luisteren naar de woorden van Christus, naar de genade die in zijn lippen is uitgestort. Ingelijfd worden, dat is schuilen bij hem. Ingelijfd worden, dat is rusten in zijn schoot. Ingelijfd worden, dat is de toevlucht nemen tot hem. En zo dicht bij hem zijn, dat wij één worden met hem. Één plant met hem, waardoor wij uit Christus gaan leven. Dan zegt de bruid, die lieflijk leunt op haar liefste, kijk, dat is het. Steunen op zijn verlossingswerk. Steunen op hem alleen. Dat is het ingelijfd zijn in Christus door het geloof. En daaraan verbonden, gemeente, is het aannemen van zijn weldaden. Ik las ergens, de geloofsband opent de geloofshand. Kijk, als daar die inlijving in Christus mag zijn, als wij ons één plant met hem mogen weten door Gods genade, dan zullen we in de weldaden van Christus delen. Dan is daar die levende verbinding. Ik heb u wel eens gezegd, het geloof, dat is de navelstreng waarmee wij aan Christus verbonden zijn.
Dan worden wij uit hem gevoed. Zo is het toch ook in het moederlichaam, nietwaar? Dat kind wordt gevoed door die navelstreng. En o wonderlijk, al die afvalstoffen die dat kind produceert verlaten via de navelstreng ook weer het lichaam van de moeder. Wel, zo is Christus nu. Hij voorziet ons van alles wat nodig is in dat leven der genade. En al dat vuil van u en mij verlaat via diezelfde navelstreng des geloofs. Via Christus ons leven. O, dan ziet u hoe hij is gegeven tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Eén klant met hem te leven van zijn weldaden gemeten. God, sluit uw hand, ontfermend en weldadig. Zo mag ik delen in al zijn schatten. Hij deelt de buit uit en hij is niet karig, dat weet u toch. Het is die God die mildelijk geeft en niet verwijt. Dan komt hij daar met zijn wijsheid waar ik dwaas ben. Dan komt hij daar met zijn genade waar ik de straf verdiend heb. Dan komt hij met zijn verzoening waar ik verdiend heb van voor eeuwig van hem verstoten te worden. Daar komt hij met zijn rechtvaardigheid om al mijn ongerechtigheden te bedekken. Daar komt hij met zijn heiligheid, opdat ik zal leven tot zijn eer. Daar komt hij met zijn volkomen verlossing. Want in Christus, gemeente, heb ik werkelijk alles in hem alleen. En dat wat hij nou heeft, dat is allemaal voor mij. Is het toch een wonder, dat is nou het geloof. Zulk een is mijn liefste, zegt dan de bruid. Zulk een is mijn metgezel. Weet je wat Calvijn zegt? We worden verbonden met de persoon van Jezus. En we worden verbonden met het werk van Jezus. Nou, dat is het. Leven uit hem. Wat is nou een oprecht geloof? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Maar ook een vast vertrouwen, terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit loutere genade, alleen omwille van de verdiensten van Christus. Nogmaals, er wordt hier gesproken dat geloof door de Heilige Geest, door het evangelie, in mijn hart wordt gewerkt. Het geloof is een gave van God, geen menselijke prestatie. Weet u, het wil eigenlijk heel eenvoudig dit zeggen, van A tot Z in mijn leven. Of dat nou het natuurlijke leven betreft of het geestelijke leven, van A tot Z van de Heere afhankelijk zijn. Amen zeg op dat wat God zegt. En dan met je hele hart, gemeente, en dat doet de Heilige Geest. Staat hier zo mooi, die Geest die werkt een stellig weten en een vast vertrouwen. Gemeente, daar is iets waar ik de aandacht voor vraag vanavond, heel bijzonder. U moet er eens op letten hoe de beslistheid hier, de zekerheid, voluit belicht wordt. Omdat het geloof een zaak is van volkomen zekerheid. Daar is geen twijfel mogelijk. Het geloof kenmerkt zich door zekerheid, zelfs het kleinste geloof. Jezus zegt, al zou je maar een geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zou je tegen die berg zeggen, wordt in de zee gezet en het zou geschieden. Dat is die volkomen zekerheid. En dat wordt hier ook benadrukt. Een stellig weten of kennis. En een vast vertrouwen. Dus dat is niet een of ander onbestemd godsdienstig gevoel. Van nou ja, het kan alle kanten uit, weet u wel. Dat is de taal van het ongeloof. Dat is de taal van de twijfel. En wie twijfelt is een baar der zee gelijk. Dat is ook de taal van de aanvechting. U moet niet denken dat ik het niet herken. Ik sta hier niet te preken als een supergelovige. Maar het gaat erom wat het geloof in zijn wezen is. Dat is zo zeker als 2 × 2 = 4 is. Nog veel zekerder zou ik haast zeggen. Als bewezen zou kunnen worden dat 2 × 2 geen 4 is, dan blijft het geloof in de Heer Jezus Christus nochtans huizenhoog staan. Onwankelbaar. Want wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Daar is nooit, maar daar ook nooit meer aan te tornen. Zeker weten, houd dat vast. Dat is het antwoord op die vreselijke leer van Rome. Dat is ook het antwoord op die vreselijke leer van de Arminianen. Die zeggen dat we nog af kunnen vallen van het geloof. Dan hangt het van mijn geloof af of ik zalig word. Het is een drogleer. O gemeente, God houdt zijn kind vast. Wat hij begonnen is, voleindigt hij. En dat is de zekerheid. Dat heeft hij beloofd. En om nu daarop te leunen en steunen in weerwil van alles. Al buldert het hier en al buldert het daar. Dat hebt u gezegd, heren. En omdat u het gezegd hebt, is het waar. En daarom is het zeker. En niet wat ik ervan vind, of wat ik ervan denk, of wat ik ervan ervaar, is helemaal niet in vragen. Het geloof gelooft onvoorwaardelijk. En dan heeft het kleinste geloof die volle zekerheid al in zich. Wel, als hier over kennen wordt gesproken, en dat hebt u natuurlijk al wel begrepen, Dan betekent dat niet het pure intellectuele kennen. Het gaat niet buiten het verstand om. Als u vanavond naar de preek luistert, dan is het op zijn minst van belang dat je probeert om je verstand erbij te houden, zoals we dat dan zeggen. Zodat je tenminste beseft wat er allemaal passeert in de preek. Als je dat niet doet, dan raak je de draad kwijt en dan gaat het allemaal langs je heen en dan is het niet interessant meer en dan is het moeilijk. Nee, proberen de preek te blijven volgen, volgen, volgen. En dan wordt dat hier verwerkt. Dus in die zin heeft het wel met je intellect te maken. Maar het is een ander soort kennis. En dan merk je wel dat ook hier weer stelling wordt genomen tegen Rome. Nu is dat wat anders in onze moderne Romeinse kerk in Nederland, maar die is niet exemplarisch voor de Romeinse kerk in de wereld. Rome leert wat er geloofd moet worden. Zo is de praktijk. Rome leert wat er geloofd moet worden, maar zie daar, daar komt de reformatie. En daar mogen Luther en Calvijn de volle nadruk laten vallen op die persoonlijke kennis van de persoonlijke geloven, waar het gaat om mijn persoonlijke relatie tot God. Vandaar dat het straks ook zo heel nadrukkelijk staat dat niet alleen anderen, maar ook mijn vergeving der zonde. Daar zie je gewoon hoe ze zich afzetten tegen die vreselijke Romeinse dwaling. Als je nou maar geloofde wat de kerk leerde, dan was het goed. Gemeent, het gaat er niet om dat u gelooft wat de kerk leert. Het gaat erom dat u gelooft in de Heere Jezus Christus. Heel persoonlijk. Die vaste kennis, dat zeker weet. En dan is het een kennis die samenhangt met dat vertrouwen, dat vaste vertrouwen. Nou, hoe werkt dat nou in de praktijk? Want daar ben ik dan toch wel benieuwd naar. Hoe krijg ik nou die zekere kennis? Hoe krijg ik nou dat vaste vertrouwen? Wel, staat hier een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord heeft geopenbaard. Maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Ziet u, hoe je tot 2 maal toe het woord en het evangelie genoemd wordt in dit antwoord. De waarheid van het woord van God, als een werk van de Heilige Geest, dringt zich. En ik hoop dat je dat verstaan mag, gemeente, jongeren en ouderen. Het is echt niet zo moeilijk. Echt niet waar. Luister nou toch eens hoe dat toegaat in het leven van een zondaar. Dat woord, zoals het gepredikt wordt, of zoals het gelezen wordt, dat dringt zich door de Heilige Geest met zoveel kracht aan je op. Dat je er niet meer van los kunt komen. Dat is het eigenlijk. Heel eenvoudig. Dat woord dringt zich aan je hart op. En wel zo dat je ervoor gaat buigen. De weerstand wordt gebroken. Want van nature, dat weet je allemaal wel, hoop ik, moeten we er niks van hebben. Zijn we echt niet zo lief voor de Heere God? We kunnen natuurlijk wel doen alsof, nee. Als het echt naar ons toe komt, dan willen we van nature alles in het werk stellen om dat van ons af te houden. Maar nou gaat die geest, die gaat het zo leiden dat het woord tot ons komt, dat we er niet meer vandaan kunnen lopen, dat we geen wapens meer hebben om er tegenin te gaan. En we buigen ervoor, we bukken ervoor, we stemmen het toe, we worden overreed. En de kracht daarvan ligt in het feit dat God zich door dat woord openbaart. Dat getuigenis van de Heilige Geest laat zich gelden in je leven. Paulus die noemt het in de Romeinenbrief, in Romeinen 1, een kracht Gods tot zaligheid. Let daarop. Dus het is geen kwestie van, nou zal ik eens even heel serieus bezig gaan met de Heilige Schrift. En dan ga ik door mijn kennis de schriften beter verstaan. Die Moorman uit Kandersee was echt geen domme jonge gemeente. Had heus wel wat letters gegeten. Maar als hij Jesaja 53 leest, dan verstaat hij er niks van. En als dan een uitlegger op de wagen verschijnt in de persoon van Filippus. En hij vraagt, van wie zegt die profeet dit? Van zichzelf of van een ander. Dan gaat hij vanuit die schrift en de Christus verkondigen. Kijk, dat is het. En dan dringt zich die Christus aan hem op. En dan mag hij buigen voor het evangelie dat hem gepreekt wordt op die wagen. En als hem dan de weg Gods bescheidenlijker is uitgelegd, nauwkeuriger is uitgelegd, dan vraagt hij, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dan komt dat cruciale waar we het nu over hebben. Als jij gelooft dat Jezus is de Christus, dan staat er niks meer in de weg. En zo ligt het nu, gemeente. Zo werkt de Heilige Geest. Calvijn, die zegt het zo. De Heilige Geest wint ons in om te gaan geloven. Prachtig gezegd. Hij wint er ons voor in. En we mogen ons gewonnen geven. Gij zijt mij te sterk geweest. En zo ontvangt dat woord gezag in mijn leven. En zo mag dat geloof ook steunen. Op de waarheid van Gods woord, op de belofte. Ursinus, een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus, merkt in dit verband op dat het woord op die manier zoetigheid voor je krijgt. He, dat is dus weer een andere benadering. Calvijn die zegt, je wordt ervoor ingewonnen, het wint ons in. En Ursinus zegt, daar komt zoetigheid in mee, zodat we het gaan opeten. Daarom hebben we ook Psalm 119 laten zingen. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Nou, en dat onderken je onmiddellijk, gemeente. Als je nou met iemand spreekt die deze wonderen kent in zijn persoonlijk hart en leven, die zal anders over deze dingen spreken als degene die dat niet kent. Calvijn zegt, het is een zekere en vaste kennis van de liefde van God jegens ons. Zoals hij door zijn evangelie verklaart, onze Vader en onze Redder te zijn in de Heere Jezus Christus. Kijk, vandaar ook dat vaste vertrouwen, want dat is toch wat. Hè? Dan is dat evangelie, dan is dat woord, dat waarachtige getuigenis, is inderdaad een brief vol van liefde en genade. Voor zo'n boosaardige zondaar als ik ben. En vandaar ook dat we ervoor mogen capituleren, gemeente. En dan is daar dat vaste vertrouwen. Waarom? Omdat je God waarachtig gaat houden. Dat wat hij zegt is waar. En daarom kun je ook jezelf eraan overgeven. Wij zitten natuurlijk woorden van wantrouwen jegens iedereen en zeker jegens God. Maar kijk, als die waarachtigheid van het woord zich gaat opdringen aan je hart door de Heilige Geest, dan is het waar wat de Heere spreekt, gemeente. En dan laat hij ook de kracht van dat getuigenis proeven en smaken. Het raakt je, het treft je, het doortrekt je. Er wordt wel eens gezegd, dan wordt het woordje eet en drinken. Dat geloof staat er, het werk de Heilige Geest door het evangelie. In mijn hart werkt dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Alleen om de verdiensten van Christus. U merkt wel dat de Heilige Geest in mijn hart werkt. Zo staat het hier, dat ik vergeving van zonde ontvang. Dat is wat. Hoe dan? Wel, zegt het antwoord, door de belofte van het evangelie. Dus de Geest geeft niet alleen, laat ik het zo zeggen, licht over die belofte. Laat het licht schijnen daarover, waardoor mijn hart gericht wordt op die belofte. Maar die Heilige Geest, die maakt het ook zo dat die belofte krachtig wordt voor mij. Kijk, het is niet alleen dat we het zien, maar het is ook nog zo dat het mij mag gelden. Die belofte is er voor mij. Ik mag het aannemen als aan mijn adres gericht. En daar vertrouw ik op. Dat geloof ik. En de Heere geeft mij vergeving van zonde. Wat is dat toch een eeuwig wonder. Als daar staat in Jesaja 1. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze wit, al rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat ik dat dan mag lezen, geleid door de Heilige Geest met het oog op mij. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Om te mogen geloven dat mijn zonden geworpen zijn in een zee van eeuwige vergetelheid. Werkt u nu, merkt u nu hoe groot dat werk der zaligheid is in het hart van een zondaar. Want daar staat er omwille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Dan heb ik het alleen maar aan hem te danken. Nou zal hij dan niet het voorwerp van mijn lust zijn, gemeente. Ik krijg de Heer Jezus steeds liever. En dat de Heilige Geest nu niet liever doet om die genade in mijn leven gestalte te geven. Want zo laat God zich nou kennen. Zo komt hij tot mij. In de Heer Jezus Christus. Als een gaarne vergevend God die mildelijk geeft en niet verwijt. Nou, u begrijpt toch wel, als dat geloof in de Heer Jezus ontbreekt, dan verschrompelt mijn geloofsleven in als tot niets. Omdat ik juist van de Heer Jezus afhankelijk ben. Er staat hier niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Want dat is wat ik ontvang, die eeuwige gerechtigheid van Christus. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid delen in een eeuwige gerechtigheid. Altijd bekleed met dat wat Christus heeft verdiend. Wat is dat toch een wonder, gemeente. Wat hij nou verdiende. Verdiende hij voor mij, niet alleen anderen, maar ook mij die eeuwige gerechtigheid heeft geschonken. Ik kan het nooit begrijpen hoe zondig en verloren ik in mezelf ben. Nochtans rechtvaardig. Om Jezus wil. En zaligheid. En dan, ja, geschonken is. Ik kreeg het van hem. Als een gave, gemeente. Wat is dat toch een wonder, nietwaar? En nu zijn er een hoop mensen. Die maar niet kunnen geloven. Dat nu zomaar om niet te krijgen. En dat de Heere nou vanavond ook er weer alles aan doet om dat te bewerkstelligen in uw leven, gemeente.
En daarom, u die de Heer Jezus mag kennen, spreekt maar heel veel over hem. Over jezelf ben je zo uitgepraat, hoop ik. Maar over hem raak je nooit uitgesproken. Want hij is het zo waard dat we hem eren. Hij is het zo waard dat we hem aanwijzen. Hij is het zo waard dat we hem aanprijzen. Want weet dat door het geloof in hem dat vaderhart wordt geopend. En dat wij een geopende toegang hebben door hem bij de Vader. Ik bedoel het echt niet oneerbiedig, maar zo mogen we kind aan huis zijn. Vanwege Christus. Wat is dan een christen nodig te geloven? Ja. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Niet meer en niet minder. En dat wordt ons in de artikelen van het christelijk geloof in een notendop aangereikt. En dan wordt daar gesproken allereerst over het geloof in de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest. En dan wordt ons voorgehouden hoe hij naar deze aarde is gekomen. Ons gelijk geworden is. Uitgenomen de zon. Hoe hij in een weg van totale vernietiging. Vergeving van zonde en recht op eeuwig leven heeft tot stand gebracht. Dat is nu een christen nodig te geloven. Gemeente, dan wil ik het zo besluiten vanavond. Het gezonde geloofsleven concentreert zich altijd op de Heer Jezus. In hem ontvangt het geloofsleven de breedte en de diepte en de wijdte die God voor ogen staat. Want juist door het kennen van de Heere Jezus Christus is daar dat warme geloofsleven gemeente. Een geloofsleven waarin het liefde hart van God klopt en waarin de geest ademt. En zo wordt ons leven vruchtbaar gemaakt door Christus en vanwege Christus. Dat is een christen nodig te geloven. En alleen zo heb ik uitzicht en alleen zo heb ik verwachting. Als dat ontbreekt, gemeente, dan ontbreekt alles. Als dat weg ebt, dan worden we gelijk een patiënt die altijd maar klaagt over zijn kwalen en er nooit meer naar de dokter gaat. Die mensen heb je wel. Ze voelen overal wat. En ze zijn altijd zelf een dokter. En blijven altijd tobben. Ik predik u een uitnemender weg. Om maar steeds aan de voeten van deze dierbare Jezus te verkeren. Om door die navelstreng des geloofs uit hem bediend te worden. En laat hem de afvalstoffen van uw leven maar afvoeren. Opdat u straks eeuwig bij hem zult zijn. Ontdaan van al het onze en bekleed met al het zijne. Dat is mijn enige troost. Beide in leven en in sterven. Amen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, het vijfde vers.
Laat ons danken en bidden. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En we dat vanavond mogen horen, Heere. Hoe dat ware geloof verbindt aan de Heere Jezus. Hoe door dat ware geloof als instrument die eeuwige gerechtigheid wordt ontvangen. En we in de eeuwige zaligheid zullen delen. Heere, schenk ons dat ware, zaligmakende geloof als een gave van de geest. U hebt het vanavond heel dicht bij ons willen brengen. U weet wie er met de buit naar huis gaat. Wil er ons voor bewaren dat we het wederom naast ons neer zullen leggen. Lieve Heere, wil ons allen die genade schenken om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 145 en daarvan de versen 2 en 3. 145, de versen 2 en 3. gemeente gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de drie-enige God, de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.